Namens uw kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. In verband met de verkiezing van een ouderling deelt de kerkraad u het volgende mee. Ouderling G. Born is aftredend en niet herkiesbaar. Daarvoor is het volgende tweetal opgesteld. Broeder B.S.J. Admiraal en broeder W.A. Den Boer. De verkiezing zal plaatsvinden op de ledenvergadering van 10 april. Aanstaande zaterdag is er van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een markt in en rond het kerkgebouw. We hopen u allen te ontmoeten. Degenen die vervoer nodig hebben, die kunnen dit melden bij de diakenen. Er is nog hulp nodig. En als u of jij wilt helpen, kunt u dit doorgeven aan de activiteitencommissie. Voor al deze afkondigingen geldt, zo de Heer wil en wij leven. En vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 118. We zingen de versen 12 en 13. Psalm 118, de versen 12 en 13.
Thank you.
gemeente, wij gaan luisteren naar Gods wet. En in antwoord daarop zullen we zingen uit Psalm 38, vers 18. Dus wij luisteren naar Gods wet en wij zingen Psalm 38, vers 18. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We gaan opnieuw de schriften openen en dat doen wij in het Nieuwe Testament in 2 gedeeltes. We lezen Lucas 19, de versen 28 tot en met 44. En we lezen uit Lucas 23, de versen 26 tot en met 32. Dus we lezen Lucas 19, de versen 28 tot en met 44. En Lucas 23, de versen 26 tot en met 32. En dan luidt het woord van de Heere in Lucas 19 vanaf vers 28 als volgt. En hij, de Heer Jezus, dit gezegd hebbende, reisde voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond, zeggende: Gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat? Zo zult gij alzo tot hem zeggen, omdat de Heere het voor nodig heeft. En die uitgegaan waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk als hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden, de Heere heeft het voor nodig. En zij brachten hetzelfde tot Jezus. En hun kleren op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreidden zij hun klederen onder hem op den weg. En als hij nu genaakt naderde aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. Zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen, ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en u zullen omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zij zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij den tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En dan lezen we verder in Lucas 23, vanaf vers 26. Deze geschiedenis volgt op de veroordeling van de Heer Jezus door onder Pilatus. En dan wordt hij weggeleid. En dan vervolgt vers 26. En als hij hem, de Heer Jezus, wegleidde, kwamen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen. En we willen voorbeden doen voor onze zuster Gerrie van der Baan, die komende week een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis in Dirksland. We willen ook voorbeden en dankzegging doen voor onze zuster Kater Driessen. Zij is in de afgelopen week geopereerd en ze hoopt morgen terug te gaan naar Nieuw-Rijsenburg. En daar zal ze een nieuwe kamer krijgen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heilige, drie enige Heren, wij komen tot u op deze zondagochtend in uw huis. En Heren, dan hebben wij al heel veel zegeningen ontvangen deze ochtend. De zegening dat we wakker mochten worden, gezond wakker mochten worden. Dat we de mogelijkheid kregen om naar uw huis te gaan. Dat we in uw huis mogen zijn en dat wij uw woord mogen horen. Heer, doet u dat ons ook zien, dat dat zegeningen zijn die we uit uw hand ontvangen. Onverdiende zegeningen. Zegeningen waar wij het helemaal niet aan maken. Heer, want dat moeten we u ook belijden. Dat hebben we u zojuist ook beleden toen wij zongen over onze naar de wet. Heer, u weet voor hoeveel van ons dat waar was. Dat wij inderdaad vol van kommer, vol verdriet zijn over onze zonden. Heer, want wij hebben zojuist uw wet gehoord en uw wet confronteerde ons ermee. Op welke manieren wij u de afgelopen week niet hebben gediend. Dingen hebben gedaan die u verboden had. Heer, wij bidden u, wilt u met uw Heilige Geest in ons leven werken, zodat we daar oog voor krijgen. Dat we gaan zien op hoeveel manieren wij u niet dienen. Maar ook dat we gaan zien op dat u er recht op hebt dat u ons dient. Heer, u hebt ons zo anders geschapen dan hoe wij nu zijn. Heer, u schiep ons naar uw beeld. En u had ons zo geschapen dat we u volmaakt lief konden hebben. Dat we onze naasten volmaakt lief konden hebben, net zoals onszelf. Heer, maar wat lijkt ons leven daar vaak helemaal niet op? Heer, dat moeten we u belijden. Dat we ook in de afgelopen week gezondigd hebben. En daarom verdienen wij uw zegen niet. Maar Heer, wat een zegen is het dan ook dat wij toch opnieuw in uw huis mogen komen. Dat wij niet door hoeven te leven onder onze schuld. Onder onze zonde. Maar dat wij hier in uw huis mogen horen dat er vergeving is. Dat u een God bent die vergeven wilt. Gaarne vergeven wilt. Heer, wilt ook ons dat laten zien. De rijkdom van de genade die bij u, o Heer Jezus, te vinden is. Heer, wilt u zo met het licht van uw geest schijnen in ons leven. Wilt u ook ons laten zien, ook als we dat uw liefde is die tot ons spreekt. Ook als het vanochtend ook misschien een heftig woord is waar we naar luisteren. Heer, ook juist in die woorden klinkt uw liefde door. Uw oneindige zondaarsliefde. Die voor ons niet te bevatten is. Niet te begrijpen is. Maar Heer, laat u ons ook daar ook iets van zien. En wilt u geven dat vanochtend uw woorden, de woorden die zullen klinken uit uw woord, vrucht zullen dragen. Dat kunnen wij mensen helemaal niet maken. Dat kan uw dienaar niet maken die zich voorbereid heeft. Dat kunnen wij ook als hoorders niet maken. Daar hebben wij het werk van uw Heilige Geest voor. En Heer, we weten dat wij verantwoordelijkheid hebben om goed te luisteren. Heer, wij en uw dienaar heeft ook de verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden. Maar Heer, wij hebben het toch nodig dat u met uw Heilige Geest zo werkt dat uw woord daadwerkelijk vrucht draagt. En Heer, dat belooft u ook dat u dat wilt doen. U belooft dat als uw woord niet leeg totdat u terug zal keren, maar dat het doen zal hetgeen u behaagt. En Heer, daarom zitten we ook met verwachting hier in uw huis. Heer, we hoeven er niet onzeker over te zijn of u ons wel horen wilt. Of u wel wilt dat uw woorden vruchten zullen dragen. Heer, dat belooft u. Dat wilt u geven. En Heer, daarom hebben we veel verwachting van u. Omdat u dat wilt geven. We hebben geen verwachting als we letten op onszelf. Maar we hebben grote verwachting als we zien op u, op uw gewilligheid, op uw liefde, op uw trouw. Heer, geeft u ons ook daar oog voor. En wilt u vanochtend dan ook alles wegnemen wat de loop van uw woord in de weg staat. En dat kunnen heel veel dingen zijn. Dat kunnen gedachten zijn, herinneringen zijn in de afgelopen week. Dingen waar we blij van werden. Dingen waar we vreugde in vonden in de afgelopen week. Dingen waar we u voor mochten danken. En dat willen we ook doen voor alle zegeningen die we van u kregen. Heer, maar dat kunnen ook zorgen zijn. Zorg over van alles, over ons werk, over ons gezin, over familieleden, over dingen die gebeuren in kerken. Heer, wat zijn er al dingen waar we ons zorgen over kunnen maken? Heer, we willen die dingen ook in uw handen neerleggen. En Heer, wilt u geven dat de loop van uw woord niet in de weg zullen staan. Maar geeft u ons geopende harten. Geeft u ook hem die uw woord mag brengen, deze dienst, ook alles wat hij daarvoor nodig heeft. Heer, laat hem niet zijn eigen woorden spreken, maar laat hem uw woorden spreken. De woorden die uw gemeente nodig heeft. Troostend als er troost nodig is. Vermaning als dat nodig is. Bemoediging. Terechtwijzing. Heer, u weet dat een ieder nodig heeft. Wilt u dan maar zelf met uw Heilige Geest komen en aanwezig zijn in deze dienst. En zelf het woord toepassen. Nadat een ieder van ons nodig heeft. Wilt u zijn met een ieder die een taak heeft in deze dienst? De organist, de oppas, en wat er, de koster en wat er ook aan taken gebeuren mag in deze dienst. Wilt u ook hen allemaal bij zijn en uw zegen geven? En wilt u dat hier doen en wilt u dat ook doen op alle plekken waar uw woord verkondigd wordt? Ook hier in Middelharnis, als er ook op andere plekken uw woord open zal gaan deze ochtend. Op dit eiland, in Nederland, hier, en ook op andere delen van de wereld. Heer, wilt u geven dat op al die plekken uw woorden gesproken zullen worden en dat uw woord vrucht zal dragen. Heer, wij mogen u danken dat wij in vrijheid mogen samenkomen. Terwijl er zoveel christenen zijn op deze wereld die dat niet in die vrijheid kunnen zoals wij dat kunnen. Omdat ze vervolgd worden. Omdat er een overheid is die het hen moeilijk maakt. Of om andere redenen. Heer, wij willen ook juist bidden voor die christenen. En ook bidden om een zegen voor hen. En ook geven dat juist in landen waar uw kerk vervolgd wordt, dat ook daar juist uw woord vruchten zal dragen. En dat ook daar uw koninkrijk komt. Heer, wij hebben dat niet minder nodig in Nederland. Wij kunnen ons zorgen maken over kerkverlating. Mensen die u de rug toekeren. Misschien wel heel dichtbij. Heer, als uw woord in open gaat, wilt u dan zelf zorgen dat het vrucht draagt. Dat mensen toegebracht zullen worden tot de gemeente die zalig wordt. Heer, u kunt de dingen doen die voor ons onmogelijk zijn. En hoe vaak hebt u ook in het verleden in dit opzicht ook al uw gunst, uw trouw betoond. Heer, we willen u bidden, wilt u dat opnieuw doen. Ook op deze zondagochtend. Heer, we gaan luisteren naar een geschiedenis over uw lijden. Het lijden dat u, o Heer Jezus, op u hebt genomen. Heer, wij willen u bidden, wilt u geven dat uw woord zo open zal gaan, zodat wij gaan inzien wat dat lijden betekent. Wat u daarin laat zien wat uw woord daarin, en wat uw woord daarin tot ons zegt. Heer, wilt u geven dat we daar ook op een goede manier mee om zullen gaan in ons eigen leven. Heer, leer ons uw lijden recht betrachten. Wij willen u bidden ook voor een aantal gemeenteleden waarvan we zojuist de namen genoemd hebben. We willen bidden voor onze zuster van der Baan, die de komende week een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis. Heer, u weet dat zij daarvoor nodig heeft. U wilt haar erbij zijn op in het toeleven naar de operatie. Wilt u haar erbij zijn in de operatie. De artsen alles geven wat nodig is. En ook geven dat de operatie slagen mag. En dat er ook een goede revalidatie mag volgen. Wilt u alles geven wat nodig is. Wij danken u met zuster Kate Driessen, die de afgelopen week een operatie onderging. Heer, wij danken u voor alle dingen die daarin goed mochten gaan. En dat het ook mogelijk is dat ze weer teruggaat naar Nieuw-Rijsenburg. Heer, wij danken u ook voor de zegeningen die zij ontvangt. Wij willen u bidden, wilt u haar ook nabij zijn, ook als ze naar een nieuwe kamer zal moeten gaan. Heer, u weet ook wat dat met zich meebrengt. Wat dat ook voor onze zuster betekent. Heer, zegent u haar. En weest u haar nabij. Heer, er zijn nog veel meer zorgen die we niet hebben opgenoemd. Zorgen die we van elkaar wel weten. Zorgen die we van elkaar niet weten. Heer, wilt u geven dat we met al die zorgen bij u, de Heer, terecht mogen komen. Wilt u nabij zijn, troosten, kracht geven. En wilt u ook geven dat met alle redenen die we hebben om dankbaar te zijn, dat we ook daarmee aan uw voeten terecht zullen komen. Om u de dank toe te brengen, de lof die u waard bent. Heer, wij hebben veel van u gevraagd. Wij hebben niets verdiend. Maar Heer, wij willen u bidden. Hoort u ons gebeden? Niet om iets uit ons, maar enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heer gaan dienen met uw gaven en wij gaan zingen uit Psalm 129. We zingen de versen 1 en 2. Psalm 129, de versen 1 en 2. Gemeente, de tekst voor de verkondiging van vanochtend vindt u in de tweede schriftlezing, Lucas 23, de versen 27 tot en met 31. En daar luidt het woord van de Heer als volgt: en een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Straks na het amen zingen wij uit Psalm 51 de versen 9 en 10. Geliefde gemeente, in deze weken voor Pasen staan we stil bij het lijden van de Heer Jezus. En verschillende keren hebt u in de afgelopen weken al geluisterd naar preken waarin het lijden van de Heer Jezus op een of andere manier centraal stond. En misschien heb jij je wel afgevraagd: hoe moet ik eigenlijk naar deze preken luisteren? Want dat maakt natuurlijk wel verschil. Je kunt naar de kerk komen en je afvragen of het de dominee zal lukken om iets te zeggen wat je nog niet eerder gehoord had. En dan ga je blij naar huis als je dingen gehoord hebt die je nog niet eerder zo gezien had. Maar misschien maak je dan ook wel eens een teleurstelling mee. Want in de lijdenstijd, er zijn stukken in de lijdensgeschiedenis waar vaker bij stil wordt gestaan. Het kan zijn dat je naar de kerk komt en luistert om vooral emotioneel diep geraakt te worden. Je hoopt dat je tijdens de dienst zo meegenomen wordt in de lijdensgeschiedenis, dat je er emotioneel bij betrokken raakt. En je bent dan blij als er met passie gepreekt wordt. En je kunt merken dat de dominee ook geraakt wordt door hoe hij preekt. Dat je iets voelt bij waar het over gaat. Dat je niet alleen snapt dat de Heer Jezus moest lijden, maar dat je je eigenlijk ook verdrietig voelt als je daarover hoort. Of als je hoort over de opstanding, dat je niet alleen snapt dat dat belangrijk is, maar dat je je ook blij voelt. En misschien ga je dan ook wel eens teleurgesteld naar huis, omdat het je allemaal niet zo raakte. Gemeente, hoe luistert u naar preken die gaan over het lijden van de Heer Jezus? Hoopt u dat er met u wat gebeurt in deze lijdenstijd? En wat hoopt u dan dat er met u gebeurt terwijl u luistert naar de lijdensgeschiedenis? Vanochtend zien we een groep vrouwen uit Jeruzalem die diep geraakt zijn door het lijden van de Heer Jezus. En we gaan letten op tranen bij het lijden van de Heer Jezus. Dat is thema voor de preek. Tranen bij het lijden van de Heer Jezus. En we zien drie dingen. We zien in de eerste plaats terechte tranen. We zien in de tweede plaats waardeloze tranen. En we zien in de derde plaats heilzame tranen. Tranen bij het lijden van de Heer Jezus. Terechte tranen, waardeloze tranen en heilzame tranen. Gemeente, in onze tekst zien we hoe de Heer Jezus Jeruzalem verlaat. En wat een verschil met hoe hij Jeruzalem binnenkwam. Dat zagen we tijdens de eerste schriftlezing. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, zat de Heer Jezus op een ezelin. En was er een menigte die hem kleren had uitgespreid en die voor hem zong: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Toen was er een menigte die haar koning juichend binnenhaalde. In onze tekst is er ook een menigte. Een menigte die de koning van de Joden uitgeleide doet. Maar hoe anders ziet het er nu uit? Zijn eigen volgelingen zien we nergens. Zijn vrienden en familie staan op afstand. En om hem heen zien we een grote massa mensen. Maar nu juicht de menigte hem niet toe. Ze willen dat hij gekruisigd wordt. En dat zal gaan gebeuren. En nu loopt de menigte mee om te zien wat er gaat gebeuren, hoe dat zal gaan. Dat willen ze niet missen. En dicht bij de Heer Jezus zien we enkele soldaten die hen dwingen om door te lopen. Opvallend, het staat er in Lucas niet bij dat het Romeinse soldaten zijn die de Heer Jezus wegleiden. Andere evangelisten vertellen dat wel, Lucas vertelt dat niet. En dan is de vraag waarom Lucas dat weggelaten heeft. Misschien om aan ons de vraag te stellen wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor de kruisiging van de Heer Jezus. Zijn dat de Romeinse soldaten? Nou, Lucas laat het weg in vers 25 en 26. Zou het Pilatus dan zijn? Die gaf immers het bevel om de Heer Jezus te laten kruisigen, toch? Nou, ook zelfs dat staat er niet expliciet. Vers 25 zegt over Pilatus dat hij Jezus overgaf tot hun wil. De wil van de menigte die daarvoor geroepen had, kruis hem, kruisigt hem. De menigte en de overpriesters, zij zijn in ieder geval met Pilatus verantwoordelijk voor Jezus kruisiging. Zou het kunnen dat Lucas openlaat wie de Heer Jezus heeft laten kruisigen? Omdat er misschien nog wel meer verantwoordelijken zijn. We zien de Heer Jezus komen uit Jeruzalem. Met de dwarsbalk, het hout van het kruis op zijn rug. In zijn buurt lopen ook twee andere misdadigers. Ook met een dwarsbalk op hun rug. Om met hem ter dood gebracht te worden. De Heer Jezus wordt met de misdadigers gerekend. De stoet komt traag vooruit. Want de Heer Jezus is nauwelijks in staat vooruit te komen. Nauwelijks heeft hij nog kracht over. Een aantal uren geleden nog streed hij nog zijn zielenstrijd in de hof van Gethsemane. In de afgelopen nacht is hij gevangen genomen. Stond hij terecht voor het Sanhedrin? Is hij bij Herodes geweest? Heeft hij terecht gestaan voor Pilatus? Zal hij de krachten nog wel hebben om het kruis naar Golgotha te dragen? Er wordt gevreesd voor niet. En Simeon van Cyrene wordt gedwongen om het kruis van hem, om de dwarsbalk over te nemen. Simeon moet het kruis achter de Heer Jezus aandragen, zodat de Heer Jezus niet bezwijkt voor hij kan worden gekruisigd. Wat is er nu nog over van hem die nog zo korte tijd eerder juichend Jeruzalem heeft binnengehaald? En terwijl de stoet verder gaat, zien we in de massa een groep vrouwen. Het zijn niet de vrouwen die de Heer Jezus altijd volgden, want die staan op afstand. Het zijn vrouwen uit Jeruzalem. En misschien hadden die ook wel in die andere menigte gestaan, toen de Heer Jezus juichend er binnen gehaald. Nu zien ze hem, zwak, bespot en op weg naar zijn dood. Ze zijn ontzet, vol medelijden. Ze klagen en ze slaan zichzelf op de borst. Ze beklagen Jezus die zoveel pijn moet verdragen. Dat is toch goed te begrijpen? Als je nog zo kort daarvoor staat te juichen omdat hij als koning Jeruzalem binnenkomt en je ziet hem nu zo bespot, gepijnigd de stad uitkomen. Dat is toch wel te begrijpen, dat je daar emotioneel van wordt. Dat je die emoties uit. En er is ook wel reden om te klagen. Want hij die het volk zo wat lief gehad, hij wordt intens gehaat. Hij die zoveel mensen van lijden had verlost door te genezen, te verlossen van duivelen. Hij wordt door dezelfde mensen intens lijden aangedaan. Hij is als onschuldige door schuldige mensen schuldig verklaard. Hij die mensen het leven had gegeven, is omringd door mensen die hem het leven willen opnemen. Hij die zo vaak anderen getroost had, is nu door vrienden en bekenden verlaten. Hij die als koning de stad was binnengehaald, komt nu uit de stad om als koning der Joden te sterven. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, moet hier worden ontzien om een vroegtijdige dood te voorkomen. Wie zou niet wenen bij wat hier gebeurt? Terechte tranen dus. Er is alle reden om te treuren. We volgen de stoet die zich voortbeweegt richting de heuvel waar de kruisiging zal plaatsvinden. We horen de geluiden van de stoet. Soldaten die met harde woorden de veroordeelde dwingen door te lopen. Geluiden van de opgewonden menigte die maar niets wil missen van wat er gebeurt. Misschien horen we ook wel het gejoel van spotters die joelen om de veroordeelde. We horen het zuchten en steunen van de veroordeelde. Maar ineens wordt het stiller. Het wordt rustiger. Het wordt zo stil dat de stem van een van de kruiselingen gehoord wordt. Zo stil dat die ene stem verstaan kan worden. Er wordt geluisterd naar een van de veroordeelden. En dat is al verbazingwekkend op zichzelf. Want hoeveel veroordeelden zullen er al niet gesproken hebben onderweg? Vaak vloekend en protesterend. Zullen er ooit mensen geweest zijn die naar zulke veroordeelden hebben willen luisteren? Maar naar deze veroordeelden wordt wel geluisterd. De Heer Jezus, hij draagt zijn kruis en hij spreekt. En de mensen luisteren. Is dat al niet al een teken dat de Heer Jezus alle macht heeft? Dat hij zelfs in het diepste van zijn lijden toch nog de regie houdt? Het lijden heeft de Heer Jezus niet overvallen. Hij heeft het lijden vrijwillig op zich genomen. Hij heeft het lijden vrijwillig ondergaan. De Heer Jezus heeft zich omgedraaid. Wat kan hij nu doen, nu hij die dwarsbalk niet meer op zijn rug heeft? Hij heeft nauwelijks kracht over. En toch klinken zijn woorden verstaanbaar. Hij richt zich tot de vrouwen die vol medelijden hem beklagen en hem bewenen. Hem bewenen. Heel begrijpelijk als je ziet hoe hij eruit ziet. Maar dan is het heel verbazingwekkend om te horen wat hij tegen deze vrouwen zegt. Luister maar, zie maar in vers 28. Wat zegt hij tot deze vrouwen? Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Weent niet over mij, maar over uzelf. Gemeente, snapt u waarom de Heer Jezus hier zo reageert? Vrouwen die het misschien wel zo goed bedoelen. Vrouwen die zich proberen in te leven in wat de Heer Jezus hier moet meemaken. De Heer Jezus die zulk zwaar lijden meemaakt. Roept mensen op die medelijden met hem hebben om over zichzelf te treuren. Waarom doet de Heer Jezus dat? Gemeente, dat doet hij uit liefde voor deze vrouwen. Nou, we gaan naar ons tweede punt. We gaan stilstaan bij waardeloze tranen. Gemeente, we zien vanochtend een ontroerend bewijs van Jezus' onpeilbare liefde voor mensen. Onpeilbare liefde die daaruit blijkt dat de Heer Jezus, terwijl hij zulk diep lijden meemaakt, zich nog bekommert om het lot van anderen. Hij heeft de avond ervoor tot op dit moment in de ochtend intens geleden. Hij is nu aan het einde van al zijn krachten en toch bekommert hij zich nog om het lot van anderen. Dat is toch op zichzelf al een bewijs van Jezus' intense liefde voor zondaren. Anderen die hem ten diepste hinderen op de lijdensweg, die geen oog hebben voor wat er werkelijk gebeurt. Voor die mensen heeft de Heer Jezus liefde. Liefde die blijkt uit de woorden die hij spreekt. Ook al zou dat ons misschien niet eens opvallen. Want wij zijn misschien wel geschokt door wat de Heer Jezus hier zegt. Want wat zegt de Heer Jezus hier eigenlijk? De Heer Jezus zegt tegen deze vrouwen dat niet hij beklagenswaardig is, maar dat zij beklagenswaardig zijn. Het lijden dat ze hem zien overkomen, valt in het niet bij het lijden dat ze zelf zullen meemaken. Schokkend, vindt u niet? Moet dat nu gezegd worden tegen mensen die medelijden met hem hebben? En toch komen deze woorden uit het hart van de Heer Jezus, dat vol liefde is. Misschien herinnert u zich nog uit de eerste schriftlezing uit Lucas 19, dat er ook tranen vloeiden. Toen de Heer Jezus intocht deed in Jeruzalem, toen juichte de menigte. Maar toen werden zijn tranen zichtbaar. En Lucas vertelt ons ook waarom de Heer Jezus toen zo weende. Waarom? Nou, omdat Jeruzalem zou worden verwoest. En dat vele inwoners op een vreselijke manier zouden sterven. En dat is op zichzelf nog niet eens het ergste. Dat is erg, maar er is nog iets ergers. Het ergste is eigenlijk dat al deze dingen gebeuren. Terwijl het niet nodig was dat ze gebeuren. De Heer Jezus zei toen hij de stad binnenkwam, tegen de stad: och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En dan gaat hij Jezus aankondigen wat er met de stad gebeurt, zal gaan gebeuren. En dan sluit hij af, en dan is het laatste wat hij zegt: daarom dat gij de dagen van uw bezoeking niet bekend hebt. Met andere woorden, daar zegt de Heer Jezus tegen de stad en tegen de menigte: ik zou wel willen dat jullie inzagen hoe jullie werkelijk vrede zouden kunnen krijgen. Maar jullie zien het niet. En daarom laten jullie je kans op redding, op vrede, voorbij gaan. Wat een diepe klacht uit de mond van de zaligmaker. Tegen een volk dat zo graag vrede wilde. Vrede door verlost te zijn van de Romeinen. Het volk dat verlangt naar vrede laat hun kans op werkelijke vrede aan zich voorbij gaan. Het volk is druk om haar koning binnen te halen. De koning van wie ze hopen dat hij hen zal verlossen. En in al die inspanningen laten ze de grotere verlossing die deze koning wil geven, die laten ze liggen. Het volk ziet niet in wat werkelijke vrede is en dat die vrede te krijgen is. En eigenlijk is dat ook de reden dat ze die vrede ook niet zullen krijgen. Aangrijpend. En dat maakt de Heer Jezus zo bedroefd. Hij huilde omdat hij bewogen was met Jeruzalem. En diezelfde bewogenheid richting over Jeruzalem, die spreekt hier ook uit de woorden tegen de vrouwen: weent niet over mij, maar weent over uzelf. En over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Eigenlijk zegt de Heer Jezus tegen de vrouwen: vrouwen, jullie huilen wel, maar jullie huilen om de verkeerde. Jullie huilen om wat er met mij gebeurt, maar jullie hebben niet door wat jullie zelf en wat jullie kinderen te wachten staat. Jullie huilen over mij, terwijl jullie zoveel reden hebben om over jezelf te huilen. Tegen wie zou de Heer Jezus dat tegen ons kunnen zeggen vandaag? Tegen wie van ons? Je huilt wel. Je bent wel verdrietig om het lijden dat ik heb meegemaakt. Maar je zou er beter aan doen om te huilen over het lijden dat je zelf te wachten staat. De Heer Jezus voorspelt niet precies wat er met deze vrouwen zal gaan gebeuren. Maar hij maakt gebruik van aangrijpende beelden die de boodschap duidelijk maken. Er komen dagen waarin onvruchtbare buiken die niet gebaard hebben en borsten die geen kinderen hebben gevoed, zalig zullen worden gesproken. Een heel aangrijpend beeld als je bedenkt hoe belangrijk in die sociale context het hebben van kinderen was. Kinderen waren je toekomst. Kinderloosheid had grote gevolgen voor het sociale leven. Het hebben van kinderen was in die tijd helemaal de norm. Dat zie je op meer, daar zie je ook allerlei voorbeelden van in de Bijbel. We lezen over pijn en eenzaamheid van mensen die te maken hebben met kinderloosheid. Denk aan Rachel, de vrouw van Jacob, die ruzie krijgt met Jacob door de manier waarop ze zich uit over haar kinderloosheid. We lezen over een Hanna die gepest werd vanwege haar kinderloosheid door die andere vrouw van haar man. Lucas 1 vertelt over Elisabeth die een kind krijgt en dan zegt dat God op die manier de smaad van haar heeft weggenomen. Allemaal vrouwen die kinderloosheid als een groot kruis ervaren hebben. En die vrouwen die kunnen er in de christelijke gemeente van vandaag nog zijn. Mannen, vrouwen, echtparen met een onvervulde kinderwens. Een onvervulde kinderwens omdat het nooit tot een huwelijk kwam. Of omdat binnen het huwelijk de kinderzegen uitbleef. Gemeente, misschien is dat wel een kruis wat veel te weinig als kruis erkend wordt in de christelijke gemeente van vandaag. Omdat we als gemeente ook zomaar de neiging kunnen hebben om ons vooral te richten op de gezinnen met kinderen. Hebben wij als gemeente voldoende oog voor wat deze gemeenteleden nodig hebben? Onze steun en onze erkenning, ons gebed. Wat is er aan de hand op dagen waarin onvruchtbaarheid niet als een kruis, maar als een zegen wordt ervaren? Dagen waarop je als volwassene beter af bent zonder kinderen. Nou, dan moet er wel iets heel vreselijks aan de hand zijn. En dat blijkt ook wel uit het tweede beeld dat de Heer Jezus hier gebruikt. Het zijn dagen waarop mensen liever verpletterd worden door bergen en heuvels dan meemaken wat er in die dagen gebeurt. Dagen waarin mensen ernaar verlangen dat er geen toekomst meer is. Maar waar zelfs de hoop op geen toekomst hen nog wordt ontnomen. Want die bergen en die heuvels, die luisteren niet. Aangrijpende woorden uit de mond van iemand van wie men denkt dat zijn eigen toekomst bijna voorbij is. De Heer Jezus is trouwens niet de eerste die het beeld gebruikt van mensen die tevergeefs roepen naar bergen en heuvels om bescherming. De profeten uit het Oude Testament, Jesaja en Hosea, hadden dit beeld ook al eens gebruikt om Gods oordeel aan te kondigen. Ze kondigden Gods straf aan over het onrecht en de afgoderij in hun dagen. Jesaja kondigde dat dag aan waarop de hoogmoed zal worden vernederd van het volk. De Israëlieten die in zijn dagen die op van alles hun vertrouwen stelden, maar niet op God. En dat niet een keertje, maar steeds meer. Steeds verder ging dat. Het volk dat steeds verder ging in haar verzet tegen God. En uiteindelijk kwam dat oordeel van God ook, dat de profeet had voorspeld. Want Jeruzalem is verwoest. En hoe schokkend is het om met dit in het achterhoofd de Heer Jezus een nieuwe oordeelsdag te horen aankondigen. Israël had haar afgoden wel weggedaan. Maar dat had haar verzet tegen de Heer nog niet opgegeven. Het volk van Jeruzalem wil de Heer Jezus wel als koning uitroepen. Maar is niet gewillig om aan deze koning te gehoorzamen. Niet gewillig om zich als zijn onderdanen te gedragen. Terwijl dat nou juist hun enige redding was. Hun enige kans op vrede. En de Heer Jezus heeft hier niet overdreven. Het oordeel dat over Jeruzalem is aangekondigd door hem, dat is gekomen. Jeruzalem is verwoest. En de gruwelen waarmee dat gepaard ging, die zijn bekend. Deze boodschap onderstreept de Heer Jezus in vers 31. Als zij dit doen met het groene hout, wat zal er aan het dorre geschieden? Hij zegt als zij dit, en hij verwijst naar het lijden waar die vrouwen zo om huilen. Als zij dit doen met het groene hout, wat zal er gebeuren met dorhout? Dorhout, dat brandt veel feller dan groen, nat hout. Als hij, de Heer Jezus, een rechtvaardige, zulk lijden al moet ondergaan. Wat zullen onrechtvaardigen al niet moeten meemaken? Gemeente, indringende woorden vindt u niet. De waarschuwing, en bovendien is de waarschuwing van onze tekst ook nog steeds actueel. Want wij kunnen hetzelfde doen als deze vrouwen. Wij kunnen luisteren naar het lijdensevangelie. We kunnen geraakt worden, emotioneel worden. terwijl de Heer Jezus ons vanmorgen op dezelfde manier moet waarschuwen. Huil niet over mij, maar huil over jezelf. De aangrijpende boodschap van vanochtend is dat je geraakt kunt zijn door het lijden dat de Heer Jezus meemaakt. En je moet horen dat je op moet passen dat er met jezelf niet wat ergers zal gebeuren. Een echo van deze woorden van de Heer Jezus klinkt in Openbaring 6. Daar gaat het ook over mensen die roepen naar bergen en heuvels om verborgen te blijven voor de toorn van het Lam. Openbaring 9 waarschuwt voor een tijd waarin mensen de dood zullen zoeken, maar niet zullen vinden. Namelijk als Gods oordelen over de aarde komen. De aangrijpende boodschap van vanochtend is dat je geraakt kunt zijn door het lijden van de Heer Jezus. En dat je moet oppassen dat er met jezelf dus niet wat ergers gebeurt. Waarom moeten wij dit horen dan? Omdat voor ons in ieder geval duidelijk moet zijn dat de Heer Jezus geen medelijden van ons vraagt. Wij kunnen geraakt worden door het lijdensevangelie. En dat is goed. Maar we zullen dan daarbij wel de vraag moeten stellen wat het is dat ons raakt. Worden we geraakt doordat we ons zo goed kunnen inleven in de pijn van de Heer Jezus? Of door iets anders? Ik hoop door iets anders. Want we kunnen ons geen enkele voorstelling maken bij wat de Heer Jezus heeft moeten doorstaan. Het lijdensevangelie is niet geschreven om ons medelijden op te roepen. Met ons medelijden kunnen wij het lijden van de Heer Jezus eigenlijk ten diepste alleen maar miskennen. Want we kunnen er ons geen enkele voorstelling van maken. En bovendien lopen we het risico met ons medelijden dat we aan de belangrijkste dingen waar het lijdensevangelie werkelijk om gaat, dat we daaraan voorbij gaan. Want waar gaat het in het lijdensevangelie om? In de eerste plaats denk ik dat hierom dat God onze zonden zo serieus neemt dat ze niet ongestraft kunnen blijven. Onze zonden zijn zo groot dat dit lijden nodig is. Het andere is dat Gods liefde voor zondaren zo groot is dat Heer Jezus bereid is om de straf voor hun zonde zelf te dragen. Gods liefde voor zondaren is zo groot dat Heer Jezus zelfs bereid is dit diepe lijden op zich te nemen. Gemeente, herkent u het niet dat deze dingen zomaar op de achtergrond raken als u de lijdensgeschiedenissen hoort? We kunnen boos zijn op het Joodse volk en aan leiders die de Heer Jezus zo onrechtvaardig behandelen. We kunnen neerkijken op de vrienden en bekenden van de Heer Jezus die hem verlieten, hem in de steek laten. We kunnen neerkijken op de menigte die de Heer Jezus juichend binnenhaalt en kort daarna roept om zijn kruisiging. We kunnen ons druk maken over het onrecht van Pilatus, die de Heer Jezus onrechtvaardig veroordeelt. Maar gemeente, welk onrecht doen wij de Heer Jezus aan als wij niet willen zien dat hij dit lijden moest ondergaan om onze zonden? Misschien moet u wel denken aan het couplet van het lied van McShane. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer en dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Wel huilen om wat Heer Jezus meemaakt, maar geen tranen om dat wat het lijden veroorzaakt. Mijn zonde, mijn schuld. Gemeente, wat zijn uw zonden? Wat zijn jouw zonden die de Heer Jezus zo diep doen lijden? Het lijden, het medelijden van die vrouwen, evenals ons medelijden, zijn ongepast bij het lijden van de Heer Jezus. Het gaat voorbij aan de bedoeling ervan. Het is ook schadelijk voor ons. Jezus waarschuwt deze vrouwen om niet door het wenen over hem voorbij te gaan aan het lijden dat hen zelf zou overkomen. En wij worden gewaarschuwd voor de dwaasheid om in onze aandacht voor het lijden van de Heer Jezus voorbij te gaan aan het gevaar dat we zelf lopen. Het gevaar dat wij luisteren naar woorden van hem die ons vrede kan brengen, maar dat die vrede aan ons voorbij gaat. de Heer Jezus wil met zijn woorden, die we nu moeten horen, niets anders bereiken dan dat vijanden met hem worden verzoend. Wij die van nature vijanden van God zijn, we kunnen zijn woorden aanhoren. We kunnen door hem geraakt worden. Maar proeven we ook iets van zijn liefde? Horen we dat erin, in deze woorden? Laten we die woorden waarin de Heer Jezus ons als het ware bidt om ons met hem te laten verzoenen. Gemeente, leidt het ons om in het gebed naar de Heer Jezus toe te gaan. Om dat middel te grijpen dat God gegeven heeft ter verzoening. Of leven we onverzoend verder, terwijl het middel ter verzoening, tot verzoening, zo dichtbij was? Zou de Heer Jezus over u, over jou, over mij dezelfde tranen wenen als toen hij Jeruzalem binnenkwam? Omdat jij het moment dat je de vrede had kunnen krijgen, voorbij hebt laten gaan. Moet hij jou op dezelfde manier waarschuwen, omdat je veel ergere dingen zult meemaken dan de dingen die je nu over de Heer Jezus hoort? Omdat je als je onverzoend blijft doorleven, dat het zomaar jouw woorden kunnen worden. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Als je oog in oog zult staan met de toorn van het lam. Een moment waarop je liever geen toekomst hebt dan de toekomst die je voor je ziet. Een toekomst waaraan je niet zult kunnen ontkomen. Gemeente, de preek begon met de vraag hoe wij naar leiderspreken moeten luisteren. We hebben erop gelet op de rechte tranen. We hebben erbij stilgestaan dat je op een verkeerde manier bij dat lijden stil kunt staan. Laten we tenslotte nog letten op welke tranen wel waarde hebben. We slaan tenslotte stil bij heilzame tranen. We horen aangrijpende woorden van de Heer Jezus. Misschien wel zo aangrijpend dat we er maar liever aan voorbij gaan. En liever niet te lang bij stilstaan. En dat hebben we nu wel gedaan. Maar wat moet je nu als je ontdekt hebt dat je tranen waardeloze tranen waren? Hoe kunnen waardeloze tranen heilzame tranen worden? Heilzame tranen kunnen het worden als je oog krijgt voor de liefde die er achter de woorden van de Heer Jezus zitten. Die bewogenheid die er ook al zat toen hij het oordeel over Jeruzalem uitsprak. Die bewogenheid die er zat achter de woorden toen hij bedroefd was over zijn volksgenoten die de kans op vrede voorbij lieten gaan. Gemeente, deze zaligmaker vanochtend is niet minder bewogen met u, met jou en met mij. Het is uit liefde dat hij ons deze boodschap laat horen. Hij heeft u, hij heeft jou en mij niet over voor het lijden onder de eeuwige toorn van God. Wat is het erg om verloren te gaan, terwijl je niet verloren had hoeven gaan. Vanochtend horen we een aankondiging van Gods oordeel, waaraan je nu kunt ontkomen, omdat God je niet voor dat oordeel over heeft. Een oordeel waaraan je moet ontkomen, omdat het evangelie niet vrijblijvend is. Er klinkt ook een bevel in de woorden van de Heer Jezus. Huil niet over mij, maar huil over je kinderen. Hoe dan? Door stil te staan bij je zonde, waarom de Heer Jezus zo moest lijden. Door als zondaar te knielen aan zijn voeten. Door in het gebed concreet je zonde te belijden. Niet alleen in het algemeen dat je een zondaar bent, maar ook welke zonde je gedaan hebt. Door te belijden dat je zijn oordeel inderdaad verdiend hebt. Door berouw te hebben over zonde. Misschien vraagt iemand zich af, hoe kom ik dan aan berouw? Dat kan ik bij mezelf toch niet maken? Klopt, je kunt bij jezelf geen echt berouw maken. Je kunt wel nadenken over de dingen waar je berouw over zou moeten hebben. En je kunt en je mag pleiten op Gods belofte. De profeet Zacharia kondigde Gods belofte aan voor Israël. Van de uitstorting van de geest, van de genade en van de gebeden. En Zacharia mocht aankondigen dat als die geest wordt uitgestort, dat er dan een diepe rouwklacht zal ontstaan onder het volk. Als die geest wordt uitgestort, zo belooft God door de profeet Zacharia, dan zal er ook een bron tegen de zonde en tegen de onreinheid worden geopend. Die geest hebben wij nodig om berouw te kunnen hebben over de zonde. Maar om die geest mag je bidden. Die geest die leert je niet alleen berouw te hebben over de zonde, maar die opent ook je ogen voor het hart van de Heer Jezus. Het hart vol liefde voor zondaren. Voor de liefde waarmee hij gewillig het lijden op zich nam. De liefde waardoor de Heer Jezus zich overgaf om gekruisigd te worden en de straf van zondaren te ondergaan. Als je iets van die liefde hebt leren zien, dan doet de zonde toch pijn. Maar wat een vreugde als je door het geloof mag weten dat hij in zijn lijden aan het kruis niet alleen de zonde van anderen, maar ook jouw zonde droeg. Als je dat ziet, dan wil je toch iets anders dan hem liefhebben en je leven aan hem toewijden. Aan het einde van de preek toch nog een keer die vraag. Hoe luistert u? Hoe luister jij naar het lijdensevangelie? Raakt het je? Voel je je betrokken? Dat is goed. Maar wat doet het verder met je? Kun je daarna gewoon weer verder? Of brengt het je in gebed? Wordt het je duidelijk welke zonde je moet belijden? Vind je het erg dat je nog zoveel zonde doet? Krijg je meer liefde tot de Heer Jezus? Ga je er steeds meer naar verlangen om naar hem te luisteren en je leven toe te wijden? Als dat zo is, dan mag je ook blij worden van het lijdensevangelie. Want als je in de Heer Jezus gelooft, dan zie je in het lijdensevangelie de diepte van zijn liefde. Dan zie je dat hij al dat lijden onderging om u, om jou te redden. Dan is iedere stap richting het kruis voor hem een stap richting hevige lijden. Maar voor u, voor jou, een stap dichterbij richting je redding. En als je dan hoort dat de Heer Jezus gestorven is, dan mag je weten. Dan mag u weten dat hij ook uw dood op zich genomen heeft. Zodat u, als u sterft, naar God kunt gaan. Dan kun je met McShane zingen. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. En Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen.
Oh.
Gemeente, laten wij danken en bidden. Heilige, drie enige Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw grote naam te danken dat u met dit evangelie tot ons kwam. Heer, het was een ernstige waarschuwing. Heer, maar toch toont u ook juist daarin uw liefde, omdat u zondaar niet over hebt voor het verderf, voor uw oordeel. Heer, dat is toch de reden waarom u naar deze wereld kwam. Heer, geeft u ons er oog voor. Wilt u met uw Heilige Geest werken, zodat we oog zullen hebben voor de dingen waar we oog voor moeten hebben. Heer, bewaar ons ervoor dat de kans op vrede, op verzoening, die u steeds opnieuw geeft, dat we die aan ons voorbij zullen laten gaan. Heer, wij willen u bidden, wilt u ons daar allemaal voor bewaren? Heer, en daarmee vragen we heel veel, want het is onverdiend. En toch, Heer, we weten niet wat we minder zouden kunnen vragen. En Heer, het is toch uw eigen belofte. Het is toch uw eigen bewogenheid waar we op mogen pleiten. Heer, laat uw woord vrucht dragen in het leven van een ieder van ons, nadat een ieder nodig heeft. Heer, dat weet u. Dat weet u nog veel beter dan dat wij dat zelf weten. U weet wat wij nodig hebben. Heer, wilt u doorwerken met uw Heilige Geest in ons leven. Zodat we onze zonde gaan zien. Dat we berouw zullen hebben. Dat de bekering volgt. Niet alleen voor het eerst, maar ook steeds opnieuw. Heer, we mogen u ook danken, o Heer Jezus, voor de liefde waarmee u het lijden op u hebt genomen. Dat u dat vrijwillig hebt gedaan. Heer, er was niets in ons waar dat u bewoog om dat te doen. U bent door uzelf bewogen. Door uw onbegrijpelijke liefde voor zondaren. Heer, daar kunnen wij uw grote naam nooit genoeg voor prijzen. Voor danken dat u dat hebt gedaan. Heer, wij willen u ook bidden juist voor mensen die ook op een andere manier mogelijk ook geraakt zijn door de woorden van vanochtend. Als er van onder ons zijn die worstelen met een onvervulde kinderwens. Mannen, vrouwen die niet tot een huwelijk kwamen. Echtparen waar bij de kinderzegen uitbleef. Heer, wij willen u bidden, wilt u hen troosten. Kracht geven om daarmee verder te gaan. En alles geven wat nodig is. We willen ook bidden voor ouders die kinderen verloren hebben. Ouders die het moeilijk hebben met dingen die ze moeten meemaken met kinderen. Heer, ontfermt u zich. U weet wat nodig is. Wilt u het geven? Heer, wil u bidden. Wilt u met ons meegaan als we naar huis open te gaan? Brengt u ons veilig op de plek van onze bestemming. En brengt u ons ook vanavond weer samen met het verlangen om uw woord te horen. Heer, verzoen het zondige. Zegen het uwe. En hoor onze gebeden alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tenslotte zingen uit Psalm 86, de versen 3 en 6. Psalm 86, de versen 3 en 6. Thank you. Gemeente, laten we eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.